Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt. Samen gaan we zingen uit Psalm 113 en van deze psalm het tweede vers. Deze woensdagavond stellen wij ons voor het aangezicht van de Heere onze God en doen belijdenis met de kerk van alle tijden en alle plaatsen over het rond van deze aarde. De belijdenis dat de kerk is van Christus en dat wij in gemeenschap met deze kerk belijden het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze avond met de apostolische geloofsbelijdenis, oftewel de 12 artikelen. En daarna willen wij gaan zingen uit de psalm die we zojuist zongen, 113. En nu het derde vers, wie is aan onze God gelijk? En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader. De Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk. En dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bidden wij met elkaar om de opening van het woord van onze God en om het licht, de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel, groot is uw trouw, o God. Groot is uw heerlijkheid, groot is uw glorie. U die niet alleen hoog woont in de hemel, maar u woont ook hier op deze aarde, onder ons mensen. Daar is het evangelie vol van. U, zoals wij gehoord hebben in de afgelopen weken. U die in de volheid van de tijd in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, naar deze aarde gekomen bent om zondaren te zaligen. Heere, u die vanuit de hoge hemel ziet, hier naar deze aarde, op het nietig aards gewemel. U ziet het doen en laten van de mensen hier op aarde. Van mensen die vanuit zichzelf van u niet willen weten en van u niet willen horen. En die u de rug hebben toegekeerd. Dat u naar zulke mensen, ook zoals wij hier zijn deze avond in de kerk, dat u naar zulke mensen hebt omgezien. Daar danken wij u voor, op deze avond, zomaar midden in de week. Heren, wat een voorrecht dat u dit geeft. Een samenkomst van uw gemeente hier aan deze plaats. Opdat hier ook vanavond het woord van u mag opengaan. En wij bidden u, o Heere, dat de hemel opengaat. Dat u neerkomt. Dat u onder ons bent. Dat uw Heilige Geest deze avond voor ons het woord dat we lezen, dat uw Geest dat laat begrijpen. En dat we ook de verkondiging begrijpen. en verstaan voor eigen hart en leven. Opdat we weten zullen dat wij in dit ons leven ons hebben te wenden tot u, de God die leeft en die regeert tot in alle eeuwigheid. Heere, deze avond, wanneer wij uit de schrift het onderwijs willen ontvangen, dan bidden wij u dat u ons geeft een ontvankelijk hart en dat het woord van u, Heere, ingang vindt in onze harten, in onze levens. Dat wij het niet aanhoren en wanneer we de kerk weer uit zijn, dat we het dan weer kwijt zijn. Maar wij bidden u, o God, dat we hier deze avond aanwezig mogen zijn. Met een hart dat verlangt om een goed woord van u te horen. En van uw werk, Heer Jezus Christus. En van uw daden, Heilige Geest, die u werkt over het rond van deze aarde. Die u die rondgaat om mensen te roepen tot het heil, tot de zaligheid. En die harten en levens toebrengt tot de gemeente die zalig wordt. Zo bidden wij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enig God, zegen deze dienst. Zegen ons hier deze avond met elkaar. En wanneer wij straks deze kerk verlaten, dat we naar huis gaan met een dankbaar hart. En dat we het zeggen tegen elkaar. Onze God, Hij was in ons midden. En wij hebben zijn stem gehoord. Wij bidden u, getrouwe Heere, dat we van die stem van u, van dit woord van u, ons leven lang nooit meer loskomen. Maar dat wij in uw woord zien de bron van het leven. En dat wij ook in uw woord het leven gevonden hebben. In Christus Jezus, onze Heere. Wij loven en prijzen u en bidden u, getrouwe God, wil in uw grote genade ons vergeven al onze zonden. Ons aanzien niet in onszelf, maar in uw lieve Zoon, Christus Jezus, onze Heere. Amen. Deze avond openen wij de Bijbel in het Johannesevangelie. Wij gaan naar hoofdstuk 17. Het is mijn voornemen om vanavond en ook om de twee volgende keren op de woensdagavond, als de Heer het ons geeft, om Johannes 17 met elkaar door te nemen en te luisteren wat de Heere ons in dit hoofdstuk te zeggen heeft. Vanavond het eerste gedeelte. Ik wil met u lezen Johannes 17, de versen 1 tot en met vers 5. Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dit is het woord van God. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren in het hart. Amen. Voordat wij gaan luisteren naar de preek, willen wij gaan zingen uit Psalm 43. En van deze psalm zingen wij de versen 1 en 4. Psalm 43, de versen 1 en 4. En daar zijn ook de collecten. Ik heb het. Ik heb het papier gehad van de broeders van de kerkenraad, maar ik zie het even niet zo snel. Maar de collectens, u gaat er maar vanuit dat voor hele goede doelen zijn. U hebt zojuist de collecte gegeven voor de diaconie ten behoeve van de Stichting Hulp Oost-Europa. En het doel is het missiewerk van de drie evangelisten in Oltenia in Roemenië. En de tweede en de derde collecte die u gegeven hebt, die zijn voor de kerk. Wij luisteren deze avond naar de beginversen van het gebed dat Jezus vlak voor zijn lijden en sterven gebeden heeft. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, wie een biddend leven leidt, die ziet om naar voorbeelden die de deur tot een diepere omgang met de Heere openen. Want wij willen graag komen tot een nauwe levensverbinding met God. En om opgewekt te worden, om een meditatief biddend leven te leiden. Het gebed is de bron die het heimwee losmaakt naar het eeuwige vaderland. En het gebed is de kracht om de pelgrimstocht die we allen maken door dit leven tot het einde toe vol te houden. Onze levensreis zal pas eindigen bij het zien van het aangezicht van Jezus, die voor zijn lijden en voor zijn sterven zijn ogen opsloeg naar de hemel. Hij sloeg zijn ogen op naar zijn Vader in de hemel en die voor ons gebeden heeft. Wanneer wij luisteren naar Johannes 17, dan past ons grote bescheidenheid bij het bestuderen van dit gebed. Want wie van ons zal het wagen om biddend naast Jezus te knielen? Elk gebed van Jezus, en wij komen de verschillende gebeden van Jezus in het Nieuwe Testament tegen. Elk gebed van Jezus leidt ons in de goddelijke waarheid en ademt de geest van God. En ademt ook de nabijheid van God. Het gebed van Jezus wacht niet op verhoring, maar draagt de verhoring in zich. In Johannes 11 lezen wij dat daar staat: Jezus, hij weet dat de Vader hem altijd hoort. Wat wij deze avond doen, onze uitleg van Johannes 17, is een poging om over de hemelse dingen te spreken in de horizon van ons beperkt verstand. Want in dit gebed slaan wij een blik in het hart van Jezus en lezen wij zijn diepste gedachten, gericht op de toekomst. Wij lezen hier over zijn hopen, over zijn willen en over zijn bedoeling met ons mensen. Hoewel wij in dit gebed de bewogen hartslag van Jezus horen en hoe die hartslag voelbaar is, het ontbreekt in dit gebed aan alle sentimentaliteit. Wat wij hier zien is de ernst van het naderend afscheid en het weten van de zware uren die komen zullen. Dit doortrekt heel dit gebed. Maar in de zekerheid van de overwinning worden de tranen niet toegelaten. Wanneer u dit gebed leest, dan merkt u dat een wonderlijke rust en een stille overgave dit gebed draagt. Wat ging aan dit gebed vooraf? Ziet u hem voor u zitten? De evangelist Johannes, in de klein-Aziatische stad Efeze. Daar woonde de discipel die Jezus lief had. Het is Johannes. En hij is bezig het leven van Jezus te beschrijven. En nu, vele jaren later, Johannes was een van de langst levende discipelen. Nu vele jaren later, maar met dezelfde intense hartstocht en liefde van Jezus, beschrijft Johannes hoe hij in zijn jonge jaren als discipel zo'n intense omgang met zijn meester had. Af en toe onderbreekt hij zijn schrijven, want hij is bezig het evangelie te schrijven. En hij kijkt peinzend voor zich uit. Hij ziet het allemaal nog voor zich. En zijn gedachten nemen een hoge vlucht. Het is alsof hij in zijn werkkamer nog de stem van Jezus hoort. En in zijn geest haalt hij de gesprekken op. Ook de afscheidsgesprekken die Jezus hield bij zijn naderend afscheid. En nog hoort hij zijn meester zeggen: laat uw hart niet in beroering raken. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Johannes en de andere discipelen zullen in de wereld achterblijven. Maar Johannes herinnert zich ook dat Jezus hen de Heilige Geest had beloofd. Die zou hen troosten en kracht geven. Het zal voor hem en voor de discipelen als volgelingen van Jezus niet gemakkelijk zijn. Want bij het volgen van Jezus is het lijden nooit ver weg. Leest u maar vandaag ook de berichten van Open Doors. 380 miljoen christenen die wereldwijd vervolgd worden. Johannes heeft ook vervolging ondervonden tijdens zijn ballingschap op het eiland Patmos. Ook had Johannes gehoord hoe anderen die in Jezus geloofden, om hun geloof waren gedood of gemarteld. Maar Johannes hoort ook de moedgevende woorden van Jezus, bijna zijn laatste woorden tot hen, aan het eind van de gesprekken, vlak voor zijn gevangenneming. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan komen wij bij hoofdstuk 17. Jezus kon nooit zonder gebed. Altijd heeft Jezus in een ononderbroken gemeenschap met zijn Vader geleefd. Na zijn doop door Johannes in de Jordaan heeft hij gebeden. Voordat hij zijn discipelen uitkoos, heeft hij een hele nacht gebeden. Voordat hij zijn werk onder de mensen begon, ging hij in gebed. En voor zijn verheerlijking op de berg heeft hij gebeden. En voordat hij wordt gevangen genomen, bidt hij. Hij bidt tot zijn Vader in de hof van Gethsemane. En ook zijn laatste woorden aan het kruis waren gebeden. En de discipelen die achter zullen blijven, Jezus neemt hen mee in zijn gebed. Het is alsof Jezus bidt: laat toch de afloop van het komende lijden, laat mijn heerlijkheid zichtbaar worden tot troost en bemoediging van mijn discipelen. Al eeuwenlang, vanaf de 16e eeuw, wordt Johannes 17 als het mooiste en het waardevolste hoofdstuk van de Bijbel gezien. Het wordt wel genoemd het allerheiligste van de Heilige Schrift, of de openbaring van het hart van Jezus. Melanchthon, de vriend van Luther, zei over dit gebed: er is geen enkele stem ooit gehoord, nog in de hemel, nog op aarde, dat heiliger, vruchtbaarder en verhevener is als dit gebed van de Zoon van God. Al onze gebeden, ze verbleken in vergelijking met dit gebed. En daarom dienen wij het heel intensief en rustig tot ons te laten inwerken, om de zegen hiervan te ontvangen. En sinds de 16e eeuw wordt Johannes met een verwijzing naar vers 19... ik heilig mijzelf voor hen, opdat zij ook geheiligd mogen zijn in de waarheid. Met verwijzing naar dit vers wordt Johannes 17 genoemd het hoge priesterlijk gebed. Dit diepzinnige gebed is door Jezus uitgesproken op de drempel van de hof van Gethsemane. Achter hem zijn de vertroostende, de bemoedigende woorden aan de discipelen. Voor hem wacht het intense lijden. Voor hem ligt het sterven, de opstanding, de hemelvaart. Jezus zien wij hier als de biddende hoge priester en als een offer tegelijk. Een Duitse theoloog heeft dit gebed dan ook wel genoemd het testament van Jezus. Nadat ze de lofzang gezongen hadden, bij het laatste keer dat ze aan het avondmaal waren met Jezus, verlaat Jezus met de discipelen de zaal waar de paaschamaaltijd gehouden werd. Ze gaan de nacht in en lopen in de richting van de beek Kidron, om de weg in te slaan naar de hof van Gethsemane. Dan blijft Jezus staan. Hij heft zijn hoofd naar boven en bidt. U voelt het. Een heilig moment. Om hem heen staan de discipelen. En ze horen zijn woorden. Jezus staat. In Gethsemane knielt hij. En siddert hij bij de gedachte van het lijden dat over hem zal komen. En dan bidt Jezus een gebed dat doortrokken is van de verheerlijking van zijn Vader. Jezus bidt zijn Vader om verheerlijk te worden. En het gaat ook over de discipelen. En het gaat over u en over mij. In 1572 vroeg John Knox, de hervormer van Schotland, die vroeg op zijn sterfbed aan zijn vrouw: wil je voor mij Johannes 17 lezen? Want daarin heb ik voor het eerst mijn anker vastgemaakt. En wanneer het ergens geldt, dan wel hier. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Wij staan als het ware op eerbiedige afstand en toch, wij mogen meeluisteren met dit gebed. De Zoon, Jezus Christus, hij staat op het punt om de discipelen te verlaten en om terug te keren in de schoot van zijn Vader. Nog één keer vat hij in dit ene gebed samen wat achter hem ligt en wat de zijnen hier beneden en hierboven wacht. Zijn verlossingswerk hier op aarde en zijn heerlijkheid hierboven zijn nauw met elkaar verbonden. Nu het grote lijden hem wacht, is het alsof Jezus bidt: laat toch de afloop van dit komende lijden, laat in dit alles mijn heerlijkheid zichtbaar worden. En zijn discipelen, die om hem heen staan, zij horen zijn woorden en slaan hier een blik in het allerheiligste van zijn hart. In de afscheidsgesprekken, en die beginnen bij Johannes 13, in de afscheidsgesprekken is alles gezegd wat gezegd moest worden. En nu keert Jezus zich tot zijn Vader. Zijn Vader die hem gezonden heeft. In de afscheidsgesprekken zijn woorden van troost en van bemoediging gesproken. Want Jezus ziet de angst in de ogen van de discipelen. Bang dat ze totaal ontredderd alleen zullen achterblijven. Zal hun meester werkelijk bij hen vandaan gaan? Jezus heft zijn hoofd op. Hoog boven de donkere aardse werkelijkheid ziet hij op naar de lichtende werkelijkheid van de hemel. Het is een gebed in de nacht. bij Jezus de uitkomst van zijn verlossingswerk al voor zich ziet. Dit is dan ook een gebed, vol van overwinning. Want wat doet hij hier? Hij biedt zijn Vader zijn volbrachte werk aan. En op grond van zijn offer bidt hij nu voor zijn discipelen, die in de wereld achterblijven. Zijn gebeden dragen de discipelen tot voor de troon. Er wordt voor hen een plaats bereid in de hemel, waar de Vader luistert naar zijn Zoon. Hoe heftiger de angst van het komende lijden tot hem doordringt, des te meer heeft Jezus zich in de heilige godsvrede verborgen. Jezus' gebed in de geest van overwinning gaat in Gethsemane over in beven en sidderen. Maar de vreugde die Jezus hier al voor zich ziet, heeft hem over de zwakheid van zijn lichaam heen gedragen. In Gethsemane heeft hij helemaal alleen gebeden. Zijn diepe gang is een alleengang. In tijden van verkwikking had hij medereizigers. Maar hier heeft hij onze smarten gedragen. Hij kwam in de pers. En weet u, de vrucht, de olie, is voor hen die in hem geloven. Is dit gebed ook niet het amen op zijn volbrachte werk? Hoewel hij weet dat hij spoedig zal sterven en de toorn van God over de zonde zal moeten dragen, de zonde van ons mensen, zijn wij toch wel diep verwonderd over de liefde van Jezus voor zijn discipelen. Hij heeft hen al voorbereid op zijn naderend afscheid. En in plaats van droefheid zegt hij hen blijdschap toe. Voorwaar, voorwaar. Dus dubbelop. Amen, amen. Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen. En de wereld zal zich verblijden. En u zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dat heeft Jezus gezegd in het voorgaande hoofdstuk. Jezus, hij staat in oosterse gebedshouding, slaat hij zijn handen, om zo te zeggen, naar omhoog, naar de hemel. En zijn ogen zijn gericht op zijn Vader in de hemel. Met open ogen mag hij naar de Vader zien. De Vader die zijn lieve Zoon naar deze aarde gezonden heeft, om de zonde van zijn volk te dragen. Voor ons werd hij tot zonde gemaakt. Hij had geen zonde, maar werd tot zonde gemaakt. In geloof heeft hij zich in gehoorzaamheid overgegeven om voor u en mij de weg naar het Vaderhart te openen. Hij is niet ongehoorzaam geweest. Hij heeft gezegd, zie, ik kom. En ook, ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Zo lezen we het in Psalm 40. Het hart van Jezus is altijd één geweest met het hart van zijn Vader. En nu treedt hij voor zijn discipelen bij zijn Vader tussen beiden. Hij zal lijden en sterven en dan naar de hemel gaan, naar zijn Vader. Maar zijn discipelen, hij treedt tussen beiden. Hij zorgt voor hen. Hij laat ze niet als wezen achter. Hij kan ook volkomen zalig maken. Wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft, om voor hen te pleiten, te bidden, staat in Hebreeën 7. Groot is de liefde van Jezus voor zijn discipelen. Hij draagt hen altijd op zijn hart. Vlak voor zijn lijden en sterven. Nou, je zou zeggen, je zou denken van dat vreselijke lijden. Jezus ziet het voor zich. Hij had genoeg aan zichzelf. Maar hij denkt niet aan zichzelf. Hij draagt, zoals eens de hoge priester in het Oude Testament. Hij draagt de namen, de hoge priester uit het Oude Testament, die de namen van de stammen op zijn borst droeg. Zo draagt Jezus hier zijn discipelen, dicht aan zijn hart. Voor alle getrouwe volgelingen van Jezus zijn de twee zekerheden. Waar hij niet is, daar is angst, daar is vrees, daar is beven. Maar die verdwijnt waar hij verschijnt. De angst vlucht voor hem. En van hem komt de vrede. Hij die de zonde van de wereld gedragen heeft, heeft de boze die de angst in ons leven veroorzaakte, heeft de boze overwonnen. En hij geeft de vrede, de ware vrede. Wat Jezus gesproken heeft, spreekt hij in de harten van zijn volgelingen. En die het horen, danken hem voor die sterke, die machtige troost. Jezus slaat zijn ogen op naar de hemel. Hier op aarde keek hij naar zijn discipelen. Nu ziet hij biddend op naar zijn Vader. Groot is de genade van God. Wanneer wij door de nevel en door de wolken onze ogen vertrouwend opslaan naar de hemel en verlangend bidden, zoals Jezus hier in verlangen heeft gebeden en gezegd, Vader, het uur is gekomen. U en ik, wij die de ogen niet durven opslaan naar hem en die als de tollenaar om genade bidden, wij zien hier dat Jezus ons in zijn voorbeden meeneemt. Hij neemt zijn discipelen, zijn volgelingen mee in zijn voorbeden. Hij die de sleutel van David heeft. Hij opent zijn hart En hij opent zijn woord voor ons. Het uur is gekomen. De kerkvader Augustinus zegt: iedere tijd, en wat hij op welk tijdstip zou kunnen doen of laten gebeuren, is uitgezet door hem, die niet aan de tijd is onderworpen. Hier zien wij de hand van God. In Johannes 13, het begin van de afscheidsgesprekken, staat dat het uur voor Jezus gekomen is om uit deze wereld naar de Vader te gaan. En in Johannes 17, vers 1, is hetzelfde uur bedoeld. Zijn heengaan tot zijn Vader omvat zijn kruisdood, zijn opstanding en zijn hemelvaart, zijn gaan naar de Vader. Het lijden is de doorgang tot de heerlijkheid. In Johannes 12, waar ook gesproken wordt van het uur, daar heeft het uur te maken met de tijd van het lijden, het uur van het lijden. Het uur, het beslissende uur, het uur van Gethsemane, van Golgotha, het uur van de vernedering, van het lijden. Zijn er niet 12 uren in de dag? Heeft Jezus gezegd. En zijn discipelen hebben dat gehoord. Het 12e. En het laatste uur van zijn leven is nu gekomen. Zijn leven hier op aarde. Verschillende keren. Toen de leidslieden hem wilden vangen en doden. Maar Jezus ontweek die leidslieden van het volk. Iedere keer weer. Heeft Jezus telkens gezegd: mijn uur is nog niet gekomen. Nog niet. Maar hier is het uur gekomen. In Markus 14 staat: nu is het uur gekomen. En in de hof van Gethsemane zegt Jezus, daar heeft Jezus het tegen zijn Vader over: uw uur en de macht van de duisternis. Wat Jezus in Johannes 12 al plechtig heeft aangekondigd: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Nu bidt hij zijn Vader om de vervulling hiervan. En bijna overal in het Nieuwe Testament staan deze woorden: het uur is gekomen, in verband met het verlossingswerk van de Zoon. Nu mocht hij zijn werk tot het laatst toe volbrengen. En kon hij het volbrengen. Nu mocht en kon de Zoon sterven. Jezus gaat met toestemming van de Vader het beslissende uur tegemoet. Het kruis. En Jezus weet dat heel goed. Het kruis zal de weg zijn tot de heerlijkheid. Zo moet het gebeuren. En hiermee eert hij zijn Vader door alle geboden te houden. En zoals Jezus die weg is gegaan door lijden tot heerlijkheid, zo zal elke discipel van Jezus, elke volgeling van Jezus, ook voor u en mij, als u zegt: ik mag Jezus lief hebben, door zijn grote genade. Weet dan dat het lijden om zijn naam nooit ver weg is. Aan het kruis is zijn koningsheerschappij uitgeroepen. Het uur en wat voor een uur. Het uur is gekomen. En toen Jezus in Gethsemane terugkeerde naar zijn discipelen, heeft hij gezegd: slaap nu voort. Slaap nu maar verder. Het uur is gekomen. Waar Jezus gebeden heeft: laat dit uur, Vader, aan mij voorbij gaan. Zo heeft hij gebeden in hevige strijd in Gethsemane. Hier bidt Jezus: Vader, dit is uw uur, waarin hij zich overgeeft tot in de dood. Als u zich wel eens afvraagt, wat is zonde? Zonde, dat is jezelf liefhebben. Liefde is je leven geven voor de ander. En de Zoon, toen het eerste scheppingswoord klonk, was de Zoon hier al voor toebereid. En toen de tijd was vervuld, kwam de Zoon in de kribbe, in Bethlehem. Hij kwam van zo hoog en werd zo diep neergelegd. En hij wist toen hij naar deze aarde kwam, wat hem hier te wachten stond. Het uur is gekomen en hij is gehoorzaam geweest. En je zou bij die woorden zeggen: dank God dat hij gehoorzaam is geweest, tot in de dood. Ja, tot de dood aan het kruis, om u en mij van de dood te verlossen. Het uur is gekomen, dit is het uur van de duisternis. Jezus bepaalt zelf zijn werk, maar ook dat hij gehoorzaam is. Op weg naar Gethsemane, in de nacht van het lijden, zien wij bij hem geen afwijken naar links of naar rechts. Hij is gerust, in zijn Vader gerust, en in aanbidding, in de geest, geeft hij zich totaal over in de handen van zijn Vader. Hij rust in de Vader en vertrouwt hem volledig. Vader, verheerlijk uw Zoon. Je zou dit ook kunnen vertalen met: stel uw Zoon in het licht. Jezus gaat sterven. En wij vanavond, wij aanbidden. Hier lichten de mooiste stralen van de heerlijkheid van het kindschap van God op. Verheerlijk uw kind. Laat mij in alle omstandigheden, ook in de diepte, laat mij toch, zo bidden wij, uw eenvoudig kind blijven. Een Franse mysticus heeft gezegd: eenvoud brengt de vreugde van het paradijs terug. Zalige genade. Want wat kan een kind nog meer doen en beter doen dan stil zijn? Zo is het kind van God. Het zit stil. Mijn ogen zijn op u, Heere. Ook wij leven, u en ik. Wij leven in een door God bestemd uur. Ook nu moet vandaag de Vader en de Zoon en de Heilige Geest door ons verheerlijkt en gedankt worden. En wanneer eens voor u en voor mij het uur komt om deze wereld te verlaten, wanneer voor ons het uur komt, het uur van de nacht, het uur van de angst, het uur van de dood, dan kan de gelovige, hij of zij die in Christus zijn houvast gevonden heeft voor leven en sterven, dan kan de gelovige getroost dit uur tegemoet gaan, omdat Jezus onze dood in zijn dood en zijn opstanding gedragen heeft. Amen. Psalm 71, 10e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig rijmer stof. We zullen nu samen danken. Barmhartige en trouwe Heere in de hemel. Wij zijn stil. Stil nu wij gezien hebben uw grote liefde. De liefde van u, Vader, van uw Zoon, van uw Heilige Geest. Dat u, Heer Jezus Christus, in uw laatste uren hier op aarde, voor uw discipelen gebeden hebt. Ze zullen de wereld ingezonden worden. Ze zullen de dragers zijn van het woord. Dank, o God, dat u hen niet alleen laat gaan, maar dat uw oog over hen is en dat ze worden gedragen en zich gedragen mogen weten op uw hart. Wanneer wij zo dadelijk deze kerk verlaten, Heren, en wij worden dan de wereld weer ingezonden. We gaan ieder naar onze eigen plaats en morgen, wanneer het werk weer roept en de kinderen weer naar de scholen gaan. Heere, te midden van deze wereld, waar zoveel gaande is. En waar zoveel er zijn die uw woord, Heere, niet kennen en niet willen kennen. U geeft ons allen ook wel de bemoedigende opdracht mee dat we, wanneer we de wereld ingaan, dat we niet alleen deze kerk uitgaan. Maar dat u, Heer Jezus Christus, beloofd hebt, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Getrouwe Heere, wij danken u dat Jezus gebeden heeft. En dat hij heeft opgezien naar de hemel. En ons ook een voorbeeld gegeven heeft. Om elke dag ons hart, onze ogen te richten op u. Heere, geef dat geen dag voorbij gaat zonder gebed. Dat we de dag beginnen met gebed en eindigen daarmee. En dat ons leven doortrokken is van de omgang met u. Dat zal het verschil maken in deze wereld. Wij roepen uw naam aan, o God. En bidden u dat u in uw grote genade vergeeft. Al onze zonden, ook al onze biddeloosheid. Dat wij het zo vaak af laten weten. En dat ook wij u zo vaak voorbij zijn gelopen. Heere, verzoen ook deze schuld. En wanneer wij nu de kerk verlaten, blijf dicht bij ons. Bewaar ons in de avond van deze dag op weg naar huis. Bewaar ons voor ongelukken. Bewaar ons dicht bij uw woord. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij loven en danken u en prijzen uw grote naam. Wij bidden u dit in de naam van onze Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, hoog geloofd en hoog geprezen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 57. En van deze psalm de versen 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Gaat nu allen heen in vrede naar uw huizen. Ontvang de zegen van de Heere. De zegen die wij ontvangen om ook voor anderen tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn zegen. Amen.